Door de Heilige Geest. Amen. Laten wij met elkaar zingen op Psalm 25 en daarvan het 7e vers. Gods verborgen omgang vinden zielen daar zijn vrees in woont. En wat daar verder volgt, Psalm 25, vers 7. Laten wij allereerst luisteren naar een gedeelte uit de Heilige Schrift en wel wat u vindt in het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Daarvan het 15e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 24. Dat is ook de tekst, het gedeelte dat we met elkaar willen overdenken vanmorgen. Lucas 15, vers 11 tot 24, vooraf.
En hij zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land en hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers desselfde lands en die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten en niemand gaf hem dien. En tot zichzelf gekomen zijnde zeide hij, hoevele huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen den hemel en voor u en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader en als hij nog verre van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan. En geeft een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is wederlevend geworden, en hij was verloren en is gevonden, en zij begonnen vrolijk te zijn.
Stellen wij ons nu allereerst in gebed voor het aangezicht des Heren. Getrouw en genade God, het is aan de morgen van deze dag dat we met elkaar hier samengekomen zijn op deze plaats des gebeds. De plaats tegelijkertijd waar de bediening des woords placht te geschieden. Als wij nu aan één ding behoefte hebben, dan is het zeker hieraan dat gij zelf u vertegenwoordigt in ons midden. En dat ge met de werking en de bediening van uw Heilige Geest in ons midden arbeidt. Immers uw woord leert het ons zo duidelijk op elke plaats, zouden wij wel kunnen zeggen, dat wij van onszelf geen oren hebben om te horen en geen hart om op te merken. Wij luisteren wel en wij weten wel wat het evangelie zegt omtrent het feit dat wij in zonden ontvangen en geboren zijn. Wij weten wel dat de Heere Jezus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Maar het is een zaak die wij zullen moeten doorleven en die we zullen moeten kennen als een vrucht van de arbeid van uw Heilige Geest. En dat is wat we van nature missen. Dan zegt uw eigen woord en getuigenis dat we dood liggen in de zonden en de misdaden. En dat het ons gaat precies als die zoon van wie we gelezen hebben. Dat hij verloren was en dat hij het leven heeft ontvangen. En nu bidden wij van u, Heere, dat ge zo met uw Heilige Geest in ons midden wilt arbeiden. Dat we dat, of voor het eerst, of bij vernieuwing verstaan mogen. Leren verstaan als een vrucht van de bediening van uw genade, van uw Heilige Geest, dat wij in onszelf niet waardig zijn een zoon genaamd te worden, dat we nog niet eens waardig zijn om een huurling te zijn, dat wij alleen maar waardig zijn om weggeworpen te worden voor uw heilige aangezicht vanwege onze zonden en ongerechtigheden, vanwege het feit dat we afgevallen zijn van u, de levende God. Vanwege het feit dat we u de rug hebben toegekeerd en dat ook wij het uitspreken. Het mag dan op een heel andere manier zijn dan de mens van de wereld doet. Maar wij spreken het dan toch uit met gedachten, woorden en werken wijk van ons. Want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Dat is de staat van ons hart en ons leven. Zo is onze verhouding tegenover u. Dat leert ons ook in deze morgen dit schriftgedeelte. Maar tegelijkertijd leert het schriftgedeelte ons dat ge de barmhartige en de genadige God zijt. Dat als we inkeren tot onszelf en als we bekeerd worden en als een vrucht van dat bekeerd worden onszelf leren bekeren en terug leren keren tot u en leren buigen in ootmoedigheid met een gebroken hart en een verslagen geest, zeggende, ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden, dat ge dan uw trouw en uw weldadigheid zo wilt openbaren, dat ge de hand der ontferming naar zulken wilt uitstrekken, het gebroken riet en de rokende vlas, wie ik immers zult gij niet uitblussen. Dat hebt ge altijd willen betonen in de loop van de historie. Dat hebt ge willen laten zien onder uw oude bondsvolk Israël. En dat openbaart gij ook tot op vandaag toe. En nu bidden wij van u, Heere, dat we zo mogen zitten onder de bediening van het woord. Wij vragen van u, wees daarom in ons midden en ga van bank tot bank en van persoon tot persoon. Gij kent ons allemaal. Niets is verborgen voor u, de Heere. Het ligt alles naakt en geopend voor uw heilige aangezicht. Ge weet wat er omgaat en rondgaat in ons hart. En daarom vragen wij van u, gij kent ook immers de onbekeerden. Laat ze dan bekeerd mogen worden door de kracht van uw woord en van uw heilige geest, opdat ook zij het leren uitroepen, o God, wat moet ik nu doen, opdat ik zalig word? Dat ze leren zien dat ze alles erdoor gebracht hebben, dat ze alles missen, dat ze u de Heere missen. En dat ze leren zoeken en worstelen aan de troon der genade, om u de Heere en uw gunst en genade terug te krijgen. Dat zal nooit een vrucht kunnen zijn van ons worstelen. Het kan wel op het gebed en op en in de weg van de worsteling, maar nooit als een resultaat ervan, omdat het uw vrijmachtige genade en uw soevereine liefde is. Dat laat ge altijd zo duidelijk in uw woord uitkomen. Het is een wonder, en ook alleen maar een wonder, om zalig te worden. En genade is het grote wonder van het heil, dat je in Christus hebt willen openbaren. Denk niet alleen aan de onbekeerden, zodat ze getrokken mogen worden uit de duisternis en gebracht tot uw wonderbaar licht, maar denk ook aan uw volk en uw kinderen, gekend ze, de kleinen in de genade en de verder gevorderden, jongeren of ouderen die het moeilijk hebben met zoveel vragen die daarom en omgaan in hun denken, in hun hart, die zitten met zoveel moeilijkheden waarover ze maar niet kunnen uitgedacht raken. En ze kunnen de wereld maar niet loslaten en de wereld laat hen niet los. En er is de macht van het vlees en van het verderf van hun eigen hart, die innerlijke verdorvenheid. Daar is de macht van de duisternis en van de Satan, die van altijd aan alle kanten bespringen gaat en tracht te verleiden en van u de Heere af te houden. Wij bidden van u, o God, geef dat ze van zichzelf leren afzien, dat ze zichzelf leren verliezen, dat ze al minder en al minder worden, niets en helemaal niets, om dan te leren leven uit en door de genade van de Heere Jezus. Maak plaats, o Heere Jezus, voor uzelf in die harten. Geef dat ze juist die ledigheid vervuld mogen zien met uit de volheid van de Heere Jezus te worden bediend. Geef ze het rechte geloofsoog en het geloofsgezicht op u, Heere Jezus. Ja, geef dat gij uzelf zo openbaart door uw woord en getuigenis aan hun hart en leven, dat het toegepast worden innerlijk, zodat ze de handen des geloofs leren uitstrekken en u leren omhelzen, omdat ge zelf naar hun hart en hun leven neerbuigt. En gij alles en gij alleen. Heere, gedenk ons ook in het spreken en het bedienen van uw woord. Wees met zoveel van uw knechten die naar de zin en de mening van uw heilige geest uw woord bedienen. Wees met de mensen die met ons niet konden samenkomen, gekend ze, geweet waren wie ze zijn. Denk aan de ernstig zieken, er is ook een broeder in ons midden ernstig ziek. Bezoek hem met uw heil. Denk niet alleen aan hem in zijn ziekte, zover het lichaam betreft, maar denk boven alle dingen aan hem, voor zover het hart en leven aangaat. Wij kennen elkander niet, maar gij kent hem helemaal en totaal. Niets is voor u verborgen. Gij kent hem in de ziekte van zijn lichaam, gij kent hem ook in zijn hart en in zijn leven, gaan schouwt alle dingen. Heere, geef dat gij uzelf openbaart, ook aan zijn hart en leven, opdat hij het leven hebben, het leven ontvangen en dat leven openbaren. En opdat het een getuigenis zij ook op dat ernstige ziekbed, van wat gij doet en kunt en wil doen, in uw trouw, in uw soevereine majesteit en genade. Denk zo aan ons, en als we nou zien op onszelf, dan moeten we zeggen, o God, we hebben het verzondigd. Hoe kunt ge te doen hebben met ons, schuldige schepselen? En toch kunt gij het, omdat ge redenen genomen hebt uit uzelf en de Heere Jezus gezonden hebt naar deze wereld. Toch kunt gij het, alleen naar uw welbehagen in hem. Zie om dan in gunst op ons neer in Christus en vervul al onze nooddruft. Neem weg wat schadelijk en hinderlijk zal kunnen zijn. Bewaar ons voor de zonde die aan alle kanten ons omringt, ja, die daar leeft in het eigen hart en leven. En schenk ons het licht van uw vriendelijk aangezicht en neem ons bij de hand en leid ons door uw raad. Opdat ook dit onze samen zijn mogen dienen tot de glorie van uw naam en tot de komst van uw rijk. Wij vragen het u in de vergeving van al onze zonden en de wegneming van onze schuld in dat bloed dat van betere dingen spreekt dan Abel. Het bloed van de Heere Jezus dat reinigt van alle zonden. Amen. U wordt een gave gevraagd voor de Heere en zijn dienst en dan zingen wij Psalm 138 en daarvan de versen 2 en 3. Door al uw deugden aangespoord hebt gij uw woord en trouw verheven. En dan vers 3, dan zingen zij in God verblijd aan hem gewijd van zeren wegen. Psalm 138 vers 2 en 3. Ik heb u, mijn broeder en zuster, voorgelezen een heel bekend gedeelte uit de Heilige Schrift. En wel wat wij gewoon zijn te noemen, de gelijkenis van de verloren zoon. En als wij spreken over de gelijkenis van de verloren zoon, dan duiden wij in de regel op de jongste zoon. En wij laten voor een machtig groot deel de oudste zoon buiten beschouwing. Nou is het mijn bedoeling, als de Heer ons daartoe in de gelegenheid mag stellen, om vanmorgen speciaal de nadruk te gaan vestigen op deze jongste zoon en dan vanmiddag deze geschiedenis nader te vervolgen en te gaan spreken over de oudste zoon. Want laat ik u meteen maar even mogen zeggen dat beide zonen inderdaad verloren zonen zijn. En de oudste niet minder dan de jongste, alleen de manier waarop. De wijze waarop is heel anders. Maar beide zijn zij verloren en beide zijn ze die daar waar ze behoren te zijn. De ene wordt ons hier uitgetekend in zijn zorgeloosheid. In zijn grote verdorvenheid die op alle mogelijke manieren naar buiten uittreedt. En de ander wordt hier in dit schriftgedeelte getekend. Dat is dan in het vervolg wat wij vanmiddag hopen te zien. In zijn rechtvaardigheid en in zijn wettigheid enzovoorts. Hoe u dat maar noemen wil. Maar ik zou durven zeggen, als het erop aankomt, dan is de jongste inderdaad niet slechter dan de oudste. De oudste zou je kunnen vergelijken bij wat ik wil noemen een vermolmde plank die van binnen dus helemaal niet deugt, maar die naar de buitenkant met wat verf is overgetrokken, zodat je die verdorvenheid zo niet kunt zien en opmerken bij het eerste gezicht. En als u dit leest, u weet dat zelf wel, ik hoef dat nauwelijks te gaan zeggen, wij hebben hier te doen met een uittekening door de Heere Jezus van twee groepen van mensen die er op dat moment in het volksleven van Israël voorkwamen. Dat waren aan de ene kant de tollenaars, die dan natuurlijk de diepgezonken mensen waren, maar dat waren aan de andere kant de fariseeën en de sadduceeën en schriftgeleerden. Dat waren de eigen gerechtigen die trachten te leven uit de werken der wet en uit hun eigen doen en laten. Maar aan deze beide groepen heeft de Heer Jezus in deze gelijkenis in het bijzonder een onderwijs gegeven. En daarom, als ik het zo even mag zeggen, in een uitdrukking in de Nederlandse taal, het mes snijdt hier van twee kanten. Wat is nou de aanleiding van deze gelijkenis? Waarom gaat de Heere Jezus het spreken? Dat staat hier onmiddellijk in de versen 1 en 2 van dit hoofdstuk. De Heere Jezus, dit hoofdstuk begint hier te zeggen, en al de tollenaars en de zondaars naderden tot hem om hem te horen. En dan staat er in het vervolg in het tweede vers, en de fariseeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende, deze ontvangt de zondaars en eet met hen. Met andere woorden, heel kort gezegd, de fariseeën keurden het dus af dat Jezus de tollenaren en de zondaren ontvingen met hen at. Nou kunt u weten dat het eten bij de Joden gebonden was aan bepaalde Levitische voorschriften en dat de tollenaars zich daar niets van gingen aantrekken. Toch zat Jezus met deze mensen aan en de vraag komt bij de fariseeën op, hoe kan dat nou? En hoe kan Jezus dat nou zulke dingen doen? Hoe bestaat dat nou toch? Jezus is toch gebonden aan de Levitische wet, de wet van Mozes. En als die mensen niet leven naar en overeenkomstig de wet, zoals God die gegeven heeft, en Jezus eet met hen, dan wordt Jezus toch ook onrein. Dan is er nog iets waarop ik even onmiddellijk wil gaan wijzen en wat van betekenis is in het verstaan en begrijpen van deze tekst. Daar staat dat Jezus aanzit met zondaren. Nou moet u dat woord zondaren niet nemen in de algemene betekenis van het woord. Zo gebruikt de Bijbel dat woord ook heel vaak. Als ik hier zo sta in uw midden, dan kan ik het zo bijvoorbeeld gaan zeggen, u zoals u hier zit en ik zoals ik hier sta, wij met elkander, wij zijn zondaren. En dan spreek ik een hele Bijbelse gedachte uit. Dat is niet de bedoeling van mijn tekst allereerst, u moet hier veel dieper gaan grijpen. Dit woord zondaar, heeft hier een veel diepere betekenis. Zoals ik bijvoorbeeld diezelfde gedachte vind bij die vrouw die een overspelige vrouw was. Van haar wordt ook gesproken dat ze was een zondares. Maar dan betekent dat iemand die met de vinger wordt aangewezen. Dan betekent dat iemand die in het slijk van de ongerechtigheid zich als het ware wendelt. Nou, zo was dat ook het geval met de tollenaar, en dat is u allemaal wel bekend. Ze waren handlangers van de Romeinen, de overheersers van de Israëlieten, en daarom in een heel bijzondere zin zondaren. Zoiets in de geest van wat wij vroeger hebben gekend in de oorlog. Onze jonge mensen weten dat minder goed dan wij ouderen. De NSB'ers, die toch op een heel aparte, bijzondere wijze in dienst stonden van de overweldigers, die daar als een wals over ons volk waren gekomen. Wel, met die mensen gaat Jezus nu samen gaan en gaat hij nu eten. En dat is wat de Farizeeën niet kunnen verdragen. Hoe kan dat nu, zo vragen zij zich af. En nu gaat Jezus die vraag beantwoorden in deze gelijkenis. Nou gaat hij het zo zeggen wat ik even wil samenvoegen met één Bijbelse uitdrukking die hij bijvoorbeeld heel duidelijk gebruikt in de geschiedenis van Zacchaeus die geklommen was in de vijgenboom. Ik ben gekomen om te zoeken en te zalig te maken wat verloren was. En als het verlorene gevonden wordt, gevonden nou in de geestelijke zin van het woord, dan zal er blijdschap zijn in de hemel voor de engelen Gods. En nu ga ik me speciaal na deze korte inleiding, zodat u het ziet in dat raam, naar mijn tekst. En ik begin met de versen 11 en 12. Daar staat, en hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. Volgens de Mozaïsche inzettingen die God aan Israël had gegeven, kon de oudste zoon en moest hij ook het dubbel deel ontvangen van de erfenis. Met andere woorden, het zat dus zo. Als een vader twee zonen had, dan kreeg de oudste zoon 2/3 van de erfenis en de jongste zoon 1/3. Dat was niet tegen de wet. Men hoefde ook niet te wachten op de dood van de vader, zodat die erfenis dan pas kwam. Men kon dat opvragen eventueel tijdens zijn leven en dan kon men die bepaalde portie ontvangen. Dat is wat deze jongste zoon doet. Dus wat hij hier vraagt op zichzelf zonder meer is nog niet het zondige. Want die ander zal die vader dat niet gedaan hebben en zou Jezus hem zo niet uitgetekend hebben. Maar wat het zondige van deze jonge man is, dat hij met dat deel, wat hem dan toekomt, dat kwam hem ook toe, dat 1/3 deel, dat hij met dat deel naar een ver land gaat, zoals het hier staat, en dat hij het bijeen vergadert, dat wil eigenlijk zeggen dat hij het te gelden maakt, en dat hij dan weg gaat reizen naar een ver land, en dat hij zijn vader met alles wat met hem van die vader was er buiten houdt. Hij gaat naar dat verre land omdat hij weet dat kan hij leven zoals hij leven wil, zich uitleven. Hij schudt elke wet en elk gebod van zich af en hij handelt puur naar eigen inzicht. Zelfs zo staat er hier in dit schriftgedeelte dat hij alle goed erdoor brengt. Blijkbaar denkt deze jonge man aan niets anders dan aan plezier en pret maken in het leven, alsof het leven in deze dingen zal kunnen bestaan. En alsof hij zijn hart en zijn ziel met deze dingen zal kunnen vervullen. Lucas zegt het zo, eigenlijk staat dat in de grondtekst. Hij verstrooide zijn vermogen. Dat wilde zeggen, hij gaf het maar uit en gaf het maar uit. En hij stortte zich van het ene genoegen in het andere. En hij kreeg er nooit genoeg van. Hij zocht de dingen van deze tijd en de wereld. En eenmaal op de weg van genot en plezier kon hij er nooit mee ophouden. Hij had zijn vrienden en vriendinnen die hem ook hielpen en die hem altijd maar op die weg voort gingen drijven. Eindelijk was het dan zo ver gekomen dat hij zijn hele vermogen erdoor had gebracht. Hij had niets meer en hij was doodarm. Tot overmaat van ramp komt in diezelfde tijd een hongersnood. En de ellende wordt voor deze man nog veel groter. Het voedsel wordt schaars, bijna niet is er aan te komen. De gelegenheid om de kost te verdienen is zeer beperkt. Daar staat hij begon gebrek te lijden. Vandaar dat hij uit gaat trekken, probeert werk te krijgen en eten te krijgen. En zo komt hij dan bij die burger van het land terecht. Daar staat hier een uitdrukking in de tekst waarop ik even moet wijzen. En dan komt dat nader straks wel uit de verf als ik deze dingen meer geestelijk ga uitdiepen, althans proberen te doen. Daar staat hier in het begin van vers 15 dat hij kleefde hem aan. Dat is een woord dat wil zeggen hij hield sterk aan om toch maar in dienst genomen te worden. En dat gebeurde dan ook. De man die stuurt hem straks naar de zwijnen om die te gaan hoeden. Daar hebt u een hele kleine karaktertrek waarover u menigmaal heen leest. U moet namelijk niet vergeten dat in Israël helemaal geen varkens geoorloofd waren. De Israëlieten waren immers niet geoorloofd zwijnenvlees te eten. Als er dan toch daar, nou is dat een ver land, dus dat is ver weg. Als dan toch deze jonge man bij de zwijnen gaat en die gaat hoeden, dan voelt u wel, daar ligt al zo'n klein element, een kleine opmerking van Jezus in, dat deze jongen helemaal verkeerd deed. Dat had hij niet mogen doen. Die zwijnen waren naar de Mozaïsche wet verboden dieren. En die had hij niet mogen eten, althans niet proberen te eten. Die had hij dus ook niet mogen hoeden. Dat is al een hele grote vernedering van deze jonge man. Dat terwijl hij bij zijn vader de overvloed had, hij hier op dit moment bij de zwijnen staat. Zijn loon was zo gering en zo klein geweest dat hij niet eens behoorlijk zich heeft kunnen voeden. In elk geval, dat laat hier de Bijbel goed uitkomen. Daar staat dat hij begeert om mee te gaan eten met het voedsel van de zwijnen. En daar staat weer datzelfde woord, althans een werkwoordsvorm in het Grieks. Dat wil zeggen, hij begeerde niet eens en niet tweemaal, maar steeds, voortdurend. Altijd maar weer knaagde de honger daaraan zijn maag, zodat het voedsel van de varkens door hem gegeten zou willen worden, opdat dat ellendige, nare gevoel van die honger, die pijn daar van binnen, toch maar weggenomen zou kunnen worden. Om te beginnen wil natuurlijk Jezus je laten gevoelen de droeve toestand waarin velen in Israël vervallen waren. Wij moeten beginnen met deze opmerking dat Israël het bondsvolk was. En dat Israël tot God stond in een bepaalde relatie. Een relatie waarin God zelf de eerste was geweest. Die zich neergebogen had tot het volk van Israël. En die zichzelf met de overvloed van hemel en aarde zou ik willen zeggen. Met de machtige overvloed van zijn goddelijke wezen dienstbaar had gesteld voor zijn volk hier op aarde. In God waren al de schatten. En zijn volk kon uit al die schatten leven als ze maar op de rechte wijze tot die God kwamen als een arm en een behoeftig volk. En dan zal die God door zijn geest dat volk bedienen. Daarvoor had hij zich garant gesteld. Juist in de weg van het verbonden, juist in de weg ook van de beloften die hij aan dat volk had gegeven. Nu weten wij dat het volk van Israël God de rug had toegekeerd en dat ze het uitgesproken hadden met gedachten, woorden en werken. Wij willen met u niet te doen hebben. En ze gingen al verder en verder van die God af en ze wierpen het genadejuk van zich af. Nu waren zij geworden verloren zonen, doodarm, diep ongelukkig, zonder God in de wereld. En als de Heer het niet verhoed zou hebben, dan zouden ze nog verder gegaan zijn. En God zou gerechtigd geweest zijn om zijn volk Israël voor immer en altijd de rug toe te keren en ze zelfs te hebben verbannen voor zijn heilige aangezicht. Ik heb hier tegelijkertijd te doen met een uittekening van elk mens. Ik kom nou meer tot het individuele persoonlijke. Wij zijn en wij hebben kwaad gedaan in het oog des Heren. En wat u bent vandaag en de dag en ik sluit mezelf natuurlijk van harte daarbij in. En wat u hebt vandaag en de dag, hebt u dat niet ontvangen uit de hand des Heren? Eens immer stond de mens in het paradijs in de gemeenschap van de levende God. Krachten de schepping van die mens door Gods hand. Maar we hebben ons losgescheurd van God en we hebben hem de rug toegekeurd. En we hebben het ook gezegd tegen die God, wij willen met u niet te doen hebben. En wij hebben wat wij van God waren en wat we uit zijn hand ontvangen hebben het doorgebracht. Zodat wij precies als deze jonge man niets meer zijn en niets meer hebben dan onze dood en onze zonde. Als ik mijn catechismus lees, dan zegt die catechismus het zo machtig mooi. Ik zelf heb altijd heel graag gepreekt uit de catechismus. En het heeft nog steeds de liefde van mijn hart. Altijd weer als ik de catechismus moet gaan behandelen, dat is altijd mijn liefdeobject, de catechismus. Omdat die zo duidelijk en zo prachtig, niet alleen in een dogmatische zin wat de leer betreft, maar ook in wat we noemen het persoonlijke element, de bevindelijke zijde van alle dingen naar voren gaat brengen. En wat naar de schrift door een mens moet worden gekend. Wel, de catechismus spreekt ervan dat wij ellendig geworden zijn. En ellendig wil eigenlijk letterlijk zeggen naar het oud-Hollands uitlandig. Dat wil zeggen, wij zijn uit het land waarin God ons geplaatst heeft en waar we eigenlijk thuis horen, krachten schepping, uitgegaan. En dat is terecht. Wij missen God. Dat is het droevige van onze staat en toestand. En weet u wat het is? En dan ga ik nog een stap verder. Wij missen niet alleen God, maar wij kunnen die God zo goed missen. Dat is nog veel ellendiger. Van nature kennen wij het gemis niet. Van nature beseffen we niet eens wat onze ellende is. Wij zijn precies net als die zoon uit de gelijkenis. We zijn blij dat wij het ouderlijke huis verlaten hebben en dat we God terug hebben toegekeerd. Wij missen God niet. Wij hunkeren niet naar de Heere terug en naar het huis des vaders. Wel nee, wij hebben ons geld en wij hebben onze goederen en wij hebben onze vrienden en vriendinnen. We hebben een leven vol van genot en plezier. En we doen onze best om het leven door te gaan en we tuimelen van het ene genot in het andere genot. Zo was het met deze man, totdat het blaadje omkeerde. Totdat de wereld hem in de kou liet staan. En nou is het opmerkelijk, en u moet dat eens goed gaan lezen. Toen ging die man nog niet eens vragen naar zijn vader en naar zijn vaderlijke huis. Toen hij daar bij de zwijnen toch allereerst zat om op die varkens te gaan letten en ze te hoeden. Nee, maar toen trachtte die man zich op alle mogelijke manieren nog op de been te houden. En ervan te maken wat ervan te maken viel. Dat is nou precies wat wij doen ook in ons leven, mijn broeder en zuster. Totdat God deze man geheel vast liet lopen en hij tot zichzelf inkeerde. Nou, zo is het nou ook met ons en zo is het nou ook wat met ons gebeuren moet, zal het wel zijn, voor tijd en voor eeuwigheid. Wij kennen onze ellende niet. Ja, natuurlijk, u hebt op de catechisatie gezeten. En u bent altijd naar de kerk geweest. En u hebt dat gehoord in uw huis als u de Bijbel las. En u weet net zo goed als dat ik het weet, dat wij van nature God niet kennen en dat wij hem missen. Als ik u dat ga vragen aan een van onze kinderen hier in ons midden, dan zeggen ze mij dat onmiddellijk na. Maar ik bedoel, er is een verschil tussen kennen en kennen. Kennen hier met mijn hoofd en kennen hier met mijn hart. En het daar leren zien en doorleven dat het inderdaad waar is, wat mij geleerd en onderwezen is uit en door Gods woord, dat ik buiten God sta en buiten zijn goddelijke gunst en buiten het waarachtige leven, zodat ik niets heb en niets ben dan dood in de zonden en de misdaden. Dat is juist de ellende, te midden van alle ellende. Dat wij het zo goed in de wereld zonder God kunnen uithouden. En dat wij, wat ik er straks al zeiden, dat wij niet naar de Heere terug verlangen. En dat we als we vastlopen en de zorgen komen en we worden begraven in allerlei nood, dat we liever alles zouden doen dan dat we zouden aankloppen aan de deur der genade. Totdat die God der genade zelf in ons leven komt en hij ons stil gaat zetten. en hij van binnen de hele zaak bloot gaat leggen en ons doet zien wat en wie we nu al zijn voor hem en de eeuwigheid. Waardoor kwam deze zoon tot zichzelf? Kwam dat door de wreedheid van de wereld? Kwam dat door het feit dat hij zo'n erge honger begon te krijgen? Kwam dat door het feit van die droeve toestand dat hij daar bij die varkenstrog altijd moest zitten om die beesten te hoeden? Wel nee. Als ik het eens even heel menselijk mag zeggen, ik ben ervan overtuigd dat er in die dagen veel meer van zulke jongelui geweest zijn die ook wel bij zo'n zwijnentrog hebben gezeten en die ook wel misschien wel van die varkens hebben moeten, ik bedoel dan van het voedsel hebben moeten eten. Er was immers een hongersnood. En die hongersnood gold niet alleen deze jonge man, maar die hongersnood die was overal. Dat wilde zeggen, er waren veel meer mensen die niet wisten waarmee zich te voeden en veel meer mensen die in dergelijke omstandigheden verkeerden. En dat wilde zeggen dat de uiterlijke omstandigheden voor menigeen precies hetzelfde was. En dat toch deze uiterlijke omstandigheden deze mensen niet gebracht hebben waar ze moesten zijn. Al zeg ik er onmiddellijk bij, en dat moeten wij wel even goed verstaan, dat God uiterlijke omstandigheden als een middel in zijn hand zal kunnen gebruiken om ons te brengen waar hij ons hebben wil. Maar dan zijn dat ook niet meer dan de middelen. Achter al die uitwendige noden zult u hier, vooral in deze geschiedenis, moeten zien wat ik even wil noemen, de worsteling der genade. De arbeid van Gods opzoekende liefde die naar deze verloren zoon uitgaat. Deze geschiedenis van de verloren zoon heeft twee kanten. Aan de ene kant is God bezig het leven van deze jongeman stuk te breken en af te breken. Terwijl hij tegelijkertijd in de weg van de afbraak weer bezig is het leven op te bouwen. Al heeft die jongeman daar nog helemaal het gezicht niet op. Dat is altijd in het geestelijke leven zo. Als God met zijn ontdekkende genade in mijn leven komt en hij doet me zien wie ik ben en hij doet me zien dat ik niet sterven kan zoals ik geboren ben, dan zie ik op dat moment nog niet dat God bezig is te arbeiden aan het heil van mijn ziel. Althans, ik heb nog geen gezicht op de uitkomst en op de doorgang uit deze dingen. Dat is alles wat mij nog door de Heilige Geest en door Gods woord geopenbaard zal moeten worden. En wat ik zal moeten leren voor mijn eigen hart en leven. Ik ben een vreemdeling van deze dingen. Ik heb er nog geen uitzicht en geen doorzicht in. Wel, zo was het ook hier. Niettemin, achter al deze dingen is God al bezig te werken. Terwijl deze jonge man alles erdoor gaat jagen, is het God die bezig is dat deze jonge man alles verliest. Eerst maakt God zijn portemonnee leeg. Dan maakt God de band met zijn vrienden en vriendinnen los. En eindelijk stuurt God als een bijzondere beschikking ook nog een hongersnood op hem af, zodat hij bij de trog van de varkens terechtkomt. En die zwijnentrog is van de kant van deze jonge man gezien niets anders dan schuld, want het was zijn eigen schuld dat hij daar terecht kwam. Dat had niet gehoeft. Hij had in het huis van zijn vader kunnen blijven, maar hij wilde niet en hij maakte zich los van zijn vader en toen kwam hij daar terecht. Maar van Gods kant dat die man daar terecht kwam en dat hij toen begon te zien wat zijn ellende was, dan was het niets dan genade. Want die trog betekende het begin van het zondaarsleven. Nu bedoel ik dat zo, het begin van het zondaarsleven in deze zin, dat hij begon te zien, op te merken, te realiseren wat het zondaarsleven eigenlijk inhield. En tegelijkertijd was het het begin van het begenadigde leven. Want de eerste vrucht van de genade is altijd een inkeer tot onszelf. U weet toch wel wat wij vroeger op de catechisatie leerden, dat de bekering voornamelijk bestaat uit heel eenvoudig deze drie stukken. De inkeer en de afkeer en de toekeer. U kunt dat al lezen in het vragenboekje bijvoorbeeld van Hellebroek. Wat ik op de catechisatie toen al geleerd heb. Nou, dat is hier heel duidelijk. Allereerst de inkeer. U leest dat in vers 17. En al moet het nu verder komen, maar elke ontdekte krijgt te zien hoe dwaas hij is dat hij de zaligheid van zijn ziel heeft weggeworpen voor een handvol van geluk. Een geluk dat toch geen geluk is en een genot dat geen genot genoemd kan worden, maar uiteindelijk kan het de ziel niet vervullen en kan het ons niet met de waarachtige vrede en de blijdschap vervullen. Het is niet anders dan zwijnendraf dat deze jonge man ook heeft moeten eten. En als de genieting nou uit de zonde weggenomen wordt, zodat we een wallig krijgen aan de zonde en aan de wereld, dan moeten wij zeggen, wat ben ik toch dwaas dat ik mijn geld heb uitgegeven voor hetgeen niet verzadigen kan. Maar daar blijft het niet bij. Deze man zag zijn zonde. En daar hebt u de afkeer. Het zondige leven kan deze man niet meer bevredigen. Integendeel, hij ziet zijn zonde als iets waarmee hij vroeger niet alleen zichzelf in het verderf heeft gestort, maar meer waardoor hij zijn vader die thuis is gebleven smartelijk heeft getroffen en pijn heeft gedaan. Dat leert ook de mens ook genade kennen. Nou weet ik niet of u dat kent voor uzelf, maar het is heel noodzakelijk, mijn broeder en zuster, om dat te kennen. En daar hebt u een kenmerk onder andere van het genadeleven. Zonde leert u zien als zonde, niet alleen als een daad van zonde, maar als iets wat binnenin u zit en waardoor u uw schepper en formeerder, uit wiens handen u goed en naar zijn beeld bent voortgekomen, waardoor u uw schepper pijn hebt gedaan, getroffen hebt tot in het allerdiepst van dat goddelijke wezen. En de pijn van het hart wordt, ja, ook dit, dat ik zie dat ik door mijn zonde alles verloren heb. Ook dit, dat ik zie dat ik door mijn zonde de hel verdiend heb en dat de hemel toegesloten is. Maar het allermeest wordt bij, vooral bij verdere ontdekking dit, dat ik door mijn zonde God en zijn deugden heb aangetast. Dat ik de Heere bedroefd en smarten heb aangedaan. Dat wordt de pijn ook van mijn hart. En dat zal mij brengen voor God in de diepte en in de ootmoed en in de verbreking van het hart. Dan hebt u tegelijkertijd dat die zondaar ook leert zien dat God zo waardig is om gediend en gevreesd te worden. En daarom keert hij, en daar hebt u dat derde, keert hij niet alleen tot zichzelf in, keert hij ook niet alleen van de zonde af, omdat de zonde niet bevredigen kan en de zonde dus de Heere smart eraan heeft gedaan, maar nou krijgt u de toekeer tot de levende God. En al moet u eens letten op de mooie tekening hier in mijn gelijkenis, waar daar nadruk op wordt gelegd. Eerst wordt er in vers 17 gezegd, leest u maar even. En hij zeide, en tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. En dan zegt hij daarna in het 18e vers, ik zal opstaan en ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen u, tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En ik hoop dat u het voelt wat ik bedoel. En dat u hier ziet in deze verzen wat er zo duidelijk staat. Wat een diepgang en wat een vooruitgang. Eerst gaat het om het brood van de Vader. Daar staat immers in vers 17, ik bedruk het nog eens weer even. Hoeveel huurlingen van mijn vader hebben overvloed van brood. Hij zit daar in de zorg en heeft niets om te eten. En nou ziet hij op het brood dat de huurlingen zelfs ontvangen. Ik herhaal, gaat het dus om het brood. Maar dan in vers 18, dan voelt u dat het dieper gaat. En dan zeg ik het geestelijker. Dat de Heere door zijn geest dieper gaat arbeiden. Want nu gaat het niet om het brood, nu gaat het om de Vader. Eerst hongert hij naar de overvloed die er is in het huis dat hij heeft verlaten. En nu gaat hij hongeren naar de Vader zelf. Oh, dat hij toch weer bij Vader was en Vader bij hem. Nou, zo is het in het geestelijke leven. In de regel gaat het, ik noem het een regel, al zijn er natuurlijk uitzonderingen, Maar als het er in de regel gaat en als wij onszelf voor de Heere leren kennen, om verlost te worden uit onze diepe ellende. Ik zie dat ik geboren ben in zonden en ellenden. En ik zie dat ik zo niet zal kunnen sterven. En als ik sterf, dan ga ik. En zegt u dat maar rustig vandaag en de dag, al durft men dat woord bijna in de kerken niet meer te gebruiken, dan ga ik naar de hel. Dan ga ik naar de plaats der eeuwige verlorenheid buiten God. Dan beef ik en ik sidder bij de gedachte. Als het sterven zal worden, o God, dan ben ik voor eeuwig in de plaats der rampzaligheid. En dan gaat u dat sterven achtervolgen. Ik weet niet of u dat wel eens hebt meegemaakt. Dan is dat sterven niet ver weg. Toen ik jong was en ik voor deze dingen stond, dan dacht ik er niet aan, als ik straks 70 of 80 jaar mag worden, dan moet ik sterven. Dan had ik heel andere gedachten. Als God nou straks eens komt en hij neemt me weg, ik kan straks wel moeten sterven. En o God, als ik dan sterven moet en ik moet zo voor uw heilige aangezicht en voor uw rechterstoel komen, dan zult u mij moeten wegwerpen voor eeuwig. En ik zal nooit voor u kunnen bestaan. En dat naar recht en gerechtigheid. Want dat heb ik mij waarde gemaakt, want ik heb nooit naar u gevraagd. En ik heb u nooit gediend en nimmer gevreesd. Want ik heb niets anders dan zonde, zonde en nog eens weer zonde. Dan kun je alleen maar pleiten op genade. Gena, o God, gena. Zie en hoor hoe een boeteling pleit. Wel, dan hebt u het nu ook hier. Dan gaat het erom om de rampzaligheid ontgaan en de gelukzaligheid binnen te gaan. Dan is het de angst voor de dood en voor het graf. Want ik zie mijzelf als een onbekeerde voor de levende God. Mag ik u vragen, mijn broeder en zuster? Want u voelt wel, ik heb de bevindelijke dingen dwars door mijn preek heen. Tegelijk vraag ik u nu hier, hebt u dat wel eens ooit doorleefd? Dat is noodzakelijk om onbekeerd te worden. U bent onbekeerd krachtens uw staat voor God en de eeuwigheid. Maar wat u bent, moet u worden. Dat moet u leren zien. Dat moet een zaak worden dat u doorleeft voor God en zijn heilig aangezicht. Dat moet een zaak worden die slaat door uw hele ziel heen. Zodat u ziet en zeggen moet, o God, ik ben onbekeerd. En ik kan niet sterven, zodat het de worsteling van uw hart wordt. En uw handen opgeheven worden naar de hemel. En uw hart zich uitstort, Heere, bekeer me. Dan zal ik alleen bekeerd zijn. En zo hunker ik naar het behoud. En als de Heer nu verder gaat, dan leren wij zien dat we niet meer de hemel kwijtgeraakt zijn. Of dat we de schatten en de overvloed des Heren kwijtgeraakt zijn, maar dat we God zijn kwijtgeraakt. En als ik nou die God terug mag krijgen, en als de Heren zich nou maar naar mijn ziel zal willen buigen, en als de Heren nou maar bemoeienissen met mij wil houden, en als Hij nou het hart maar weer wil vervullen met zijn gunst en barmhartigheid, dan heb ik tegelijkertijd de overvloed die ik ook nodig heb. Dan krijg ik niet alleen het huis van de Vader, maar dan krijg ik het hart van de Vader. En met het hart van de Vader krijg ik ook het brood van de Vader. En heb ik ook de overvloed van de Vader, van die rechter van hemel en aarde. Het hart is verbrijzeld. Dan heb ik niets meer. Dan sta ik net als deze jongeman in lompen gehuld. En dan is de reuk van de zwijnen trog nog in mijn kleren. Dan wordt mijn hele bestaan zonde. Dan heb ik het leven in een vergelegen land erdoor gebracht en verbeuzeld. Dan heb ik mijn krachten verspild. Dan heb ik mijn jaren in lichtzinnigheid doorgebracht. Ik heb niet rekening gehouden met mijn schepper en vermeerder. Alles wordt mij ontnomen. En als deze zoon niet terugkeert, kan en durft hij niet meer te zeggen, zie vader, hier is uw zoon. Wel een verdwaalde zoon, maar het is dan toch uw zoon. Nee, dan gaat hij het vonnis over zichzelf vellen. Dat doe je ook als je ontdekt wordt door genade. Dan gaat niet alleen God het vonnis vellen. Dan is hij niet alleen de rechtvaardige rechter voor wie je komt te staan, die door zijn woord tot mij gaat spreken. Dan gaat alleen niet God mij verdoemen en veroordelen. Dan moet ik mijzelf veroordelen. Ik moet het vonnis vellen en erkennen niet meer waardig te zijn en nooit meer waardig te kunnen worden. Een zoon genaamd te worden van die God die mij geschapen heeft, maar die ik heb losgelaten. Dan is het mij genoeg dat ik niet geheel verstoten word. Dan is het zoiets als wat ik bijvoorbeeld ook lees. Dat vind ik een machtige uittekening altijd van die Canaanese vrouw. Als ze tot Jezus is gekomen, dan zegt Jezus op een bepaald moment tot die vrouw, als ze daar worstelt om het behoud van dat kind. Hij zegt, het is niet geoorloofd om het brood van de kinderen te nemen en het de hondekens voor te werpen. En dan zegt zij, uit de nood van haar hart, ja, Heere, dat ook de hondekens eten immers van de kruimkes die er vallen van de tafel. Namelijk de tafel des Heeren bedoelde ze dan. Ze zegt, ik hoef niet het brood, dat heb ik ook niet verdiend, maar er valt wel eens een stukje weg. En als ik dat kleine kruimpje nou eens zou mogen hebben, Heere, dan heb ik al genoeg. Dat heb ik zelfs nog niet eens verdiend. Nou, zo wordt nu ook de toestand in het hart. Als ik me recht voor de Heere leer kennen, dan moet ik zeggen, dat heb ik nog niet eens verdiend. Maar o God, geef me dat nou uit genade. Geen recht op het brood. Maar ik werp mij met mijn hele staat en mijn hele toestand op de barmhartigheid en de genade Gods. En dat doet deze zoon. In zijn kleinheid en in zijn levendig besef van de onwaardigheid neemt hij de toevlucht tot de Vader. Hij kan het niet langer buiten de Vader stellen. Hij wist natuurlijk niet van tevoren of de Vader hem aan zou nemen, ja dan nee. Maar er was wel de hoop die levendig was. De Heer mocht zich over hem ontfermen. Dat is nou de geestelijke zijde weer. Ik weet van tevoren niet of die God met mij te doen zal willen hebben. Althans, verstaat u wel. Ik heb het niet over of dat niet in het woord des Heeren staat. Daar staat het duidelijk dat die God met mij te doen wil hebben als ik kom zo als een verbroken en een verslagen. Maar ik heb het over de praktijk. Als ik in de praktijk van mijn zondeleven zo voor de Heere kom, dan is ik durf het niet te hopen. Dan is er iets, dat die Heer het zou mogen doen. En dat hij neer zou mogen buigen tot mij. Dan zal hij met mij te doen willen hebben. Zo is het met de zoeker. Als hij ziet op zijn eigen leven, dan moet hij zeggen, het is af. Er is geen mogelijkheid, op geen ene manier. En als hij dan weer buiten zichzelf leert zien en het woord des Heren komt tot hem en het wordt verlicht. En zijn oog mag dan open zijn voor deze dingen. Als hij dan op die God ziet, dan zegt de Heren, daar is de mogelijkheid en daarom kom ik tot u. Nu kan ik hopen. Het behoeft nauwelijks gezegd te worden dat deze jonge man toen hij op weg was naar huis heel wat bezwaren in zich heeft. Voelen opkomen. Tenminste, dat stel ik mij zo voor. Dat staat niet in de Bijbel uitgetekend, maar ik geloof niet dat ik hier te doen heb met een ijdele fantasie. Ik geloof dat deze jonge man, terwijl hij daarheen wandelde naar het huis van zijn vader, wel eens aangevallen is, natuurlijk. Denkt u maar weer geestelijk. Als de Heer in het hart van een zondaar werkt, denkt u nou in gemoede dat de Satan dan stil zal gaan blijven zitten? Als de Heer nou iemand als een prooi uit de handen des duivels weghaalt, denkt u dat de Satan dat zomaar toe zal laten? Die zal alles doen wat in zijn vermogen is om die mens weer terug te krijgen. En die zal wat in die mens en in dat hart werpen. Nou, zo is het dunkt mij toch ook bij deze jonge man gegaan. Die heeft gedacht, zou vader mij wel weer willen hebben in zijn huis? Ik heb hem toch zo ontzettend bejegend. Zoveel pijn en smart aan gedaan. Het is eigenlijk onmogelijk dat ik weer bij vader thuis zal kunnen zijn. Er is eigenlijk maar één mogelijkheid die vader zal moeten zeggen weg. Ik wil helemaal niet meer met je te doen hebben. En dan, ik sta hier in mijn versleten kleren. Ik heb geen goed pak meer aan. De gaten zijn erin gevallen, de scheuren zijn overal en de stank van de zwijnen trok zich aan mijn kleren. Hoe in de wereld durf je nou terug te keren naar huis? En zo wordt die jongen naar alle kanten besprongen. Wat eigenaardig is. En toch gaat hij door. Waarom? Wel omdat de liefde van de Vader hem bezig is te trekken. Geestelijk, zeg ik het nou meteen weer even. Zo gaat het met de ontdekte. Die leert zich zien. Net als deze jonge man. Van de top tot aan de zool van zijn voet. Eén stuk ongerechtigheid. Hoe zal die God met mij te doen kunnen hebben? Daar is wel de hoop geboren. En nu zeiden onze oude mensen het vroeger wel eens zo. Ik heb dat als jongen vaak uit de mond van ouderen gehoord. En ik heb later vaak gedacht, wat is dat inderdaad waar? De ontdekkende genade van God vloeit voort. Uiteindelijk uit de liefde Gods. En Gods liefdekoorden zijn al bezig te trekken. Opdat deze jonge man daar zou mogen komen waar hij zou moeten zijn. Maar dat ziet hij nog niet en daar heeft hij helemaal nog geen erg in. Dat zal later pas duidelijk voor hem worden als de Heere dat aan het hart openbaart. Maar de liefdeskoorden des Heeren in en om Christus zijn al lang bezig te trekken. Als ik even een voorbeeld mag aanhalen uit de Heilige Schrift waaruit dat zo duidelijk blijkt. Dan hebt u bijvoorbeeld Zacchaeus. Daar staat, hij zocht Jezus te zien. En dan eindigt de geschiedenis van Zacchaeus. En Jezus is in de wereld gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Met andere woorden, die laatste tekst gooit het licht over de eerste. Zacchaeus zocht. Maar dat was omdat Jezus al bezig was te zoeken om zalig te maken. Nou, datzelfde hebt u hier. En daarom gaat deze jongeman door. Achteraf gezien was het niet de jongeman allereerst die zocht. Zodat de actie van hem uitging. Maar het was de Vader die hem te sterk was geworden. En het was de opzoekende liefde des Vaders die hem trok. En daarom kan daar staan dat hij naar huis gaat. En daarom kan er staan dat deze zoon de Vader weer ontmoet. En toen de zoon nog niets gezegd had van wat hij van plan was te zeggen, had hij de kus des Vaders al ontvangen. Een kus waarin de oneindige liefde en de grote blijdschap van de Vader tot een uitdrukking gebracht was. Leeft u daar ook niet overheen? Daar staat hier niet in die tekst dat die zoon allereerst de Vader kuste. En dat toen de Vader zo getroffen was door de hartelijke liefde van die zoon, dat hij toen de wederkus kreeg van de Vader. Dat staat er niet. Daar staat dat de Vader hem kuste. En de kus van de Vader is een uitdrukking voor deze jongen van de oneindige liefde en de grote blijdschap. Ik zeg het natuurlijk heel menselijk, maar van de grote blijdschap die in het hart van deze vader was dat deze zoon zo terugkeerde. Heeft het u nooit getroffen dat deze vader niet één woord van verwijt tot deze jongen heeft gesproken? Niet één beschuldiging heeft hij naar het hoofd van deze zoon geslingerd? Geen boze dreigende blik vlamt uit het oog van de vader. Nee, de zoon vindt open vaderarmen. Een van liefde brandend vaderhart. En een kus van de vadermond. En dan kan de jongen het niet langer uithouden. Dan zingt hij voor deze vader snikkend en schreiend op de knieën. Juist de ervaring van die liefde van de vader. Die kus, die warmte van het hart. Die zoekende liefde van de vader breekt nu zo zijn hart dat hij het niet uit kan houden dat hij zijn zondig bestaan nog helderder en duidelijker voor zichzelf ziet staan en dat nu het grote wonder zich voor hem ontplooien gaat. O God, het is niet ik, maar het is u. Wat een wonder is u. Het leven der genade wel eens een wonder geworden. Ik heb dat altijd in mijn prediking trachten te laten uitkomen. Maar als ik nu in de tijd dat ik hier in Holland ben, zo eens rondkijk en ik vraag zo hier en daar eens en ik preek daar en ik kom op allerlei vergaderingen met allerlei slag van mensen in aanraking, dan treft het mij altijd weer, wat mij trouwens vroeger ook getroffen heeft. Het is zo weinig een wonder. De mensen weten niet meer wat een wonder der genade is. En mijn broeder en zuster, dat moet toch meer of minder gekend worden. Ik hoop dat u mij verstaat. Zalig worden is een wonder. En is een vrucht van het wonder. En de eeuwigheid is dit. Dat Gods kinderen, die 144.000 gekocht en die aan zullen zitten met Mozes en het Lam en die dat lied daar zullen zingen, die zullen nooit anders bezingen dan het wonder, het mysterie. Wat ze nooit hebben kunnen begrijpen, maar waar ze wel de vrucht van hebben gekend in hun eigen leven, dat God juist naar hen heeft willen omzien. En dat de Heere, de rechtvaardige, de hoge, de majesteitelijke, juist hen heeft willen trekken en bemoeienissen met ze houden. Maar dat wonder wordt hier al gekend, dat brengt hier al in de diepte. En daar worden hier de tranen al geschreid over dat wonder. Ik heb het een deze dagen verschillende malen misschien wel op de kant zo hier in Nederland gezegd. Zoals ik dat in mijn eigen gemeente ook vaak gezegd heb, gemeente, dan worden er nog meer tranen en nog bitterder en heter tranen geschreid dan bij de ontdekking als je je zonde leert kennen voor de eeuwige God. En als je ziet dat je, laat ik het maar heel eenvoudig zeggen, dat je de hel verdiend hebt en de hemel zult ontgaan. Als dan God tot je komt en als dan zijn gunst aan je wordt groot gemaakt, wel, dan breekt je hart en dan smelt je weg onder Gods goedertierenheid, onder dat grote wonder in de Heere Jezus Christus. Als je dan de kracht van het bloed, in het bijzonder, ga even een stap verder. Als je dan de kracht van het bloed van de Heere Jezus leert kennen, in de uitdelging van je zonder en schulden, en dat zo die rechtvaardige met je te doen wilt hebben, en ik herhaal, dan smelt je weg onder deze dingen en dan kun je het niet meer uithouden. Dan zeg je net als deze man, ik ben niet waardig, o God, om uw kind genaamd te worden. Heer, als er dan nog wat is, maak me dan een van uw huurlingen. Het is zo prachtig wat hij hier zegt. Hele korte belijdenis. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig om uw zoon genaamd te worden. Hij zegt niet, ik kon het eigenlijk niet helpen. Hij zegt niet, ik heb slechte kameraden getroffen en die hebben mij verleid en ik was wat zwak van karakter. Hij zegt niet, ik ben in de verleiding geraakt en toen heb ik uiteindelijk aan die verleiding dan toch maar gehoor gegeven. Hij zegt niet, ja heren, zo ben ik nou eenmaal en zo ben ik op de wereld gekomen, ik kon er nou helemaal niets aan doen. Nee, hij zegt, ik heb gezondigd. Ik, niet hij, niet die allemaal met wie ik omging. En zo ben ik toch eindelijk gekomen daar waar ik kwam. Nee, ik, hier ligt de schuld in mijn boze hart. Hier is de opzettelijke zonde. Ik heb niet gewild en ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Nou, zo moet het ook worden met ons. Meer of minder. Ik heb het niet over de graad, maar ik heb het wel over het wezen van de dingen. En als we deze dingen, mijn broeder en zuster, niet meer kennen, dan staan we buiten het leven Gods. En dat we deze dingen altijd weer benadrukken moeten, is de volle overtuiging van mijn ziel, zeker niet in het minst in onze tijden, van veroppervlakkiging en veruitwendiging. En laten wij maar eerlijk zijn, deze dingen hebben wij in eigen kring. Wij hoeven het niet zo ver te zoeken, je hoeft niet meer heel ver buiten te zien. Je steekt de hand naar een eigen kerkelijke boezem. En dan zul je moeten zeggen, oh, wat een tekort, en zitten toch ook daar. En wat een veroppervlakkiging en veruitwendiging. Daarom druk ik op deze dingen. Te zeggen, gij hebt gezondigd. Jij hebt verkeerd gedaan, wel, dat is gemakkelijk genoeg. Te zeggen, bijvoorbeeld ook als dominee, wij allemaal hebben gezondigd, toch, dat gaat ook nog wel. Dan sluit je jezelf er nog bij in, maar u hebt het dan toch ook gedaan. Maar om te leren zeggen, ik heb gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad was in uw oog. Zodat ik zelf persoonlijk tegenover die rechter sta en voor de rechterstoel sta. En geoordeeld en veroordeeld zal moeten worden. Dat is een andere zaak. Nou snijdt het dwars door je ziel heen. Dan ben jij het, dan ben ik het. En dat is hier het geval ook. Het is opmerkelijk dat deze jongen één ding niet zegt. Dat hij toch voorgenomen had wel te zeggen, maak mij tot een van uw huurlingen. Dat heeft hij helemaal achterwege gelaten. Als wij waarlijk voor God terechtkomen. En we leren buigen onder het recht des Heeren. En dat doen we. Als we voor God terechtkomen. Dan leren we buigen onder het recht van God. En dan leer ik het recht des Heeren goedkeuren. Dan stel ik geen voorwaarden meer. Dan beding ik niet meer. Dan val ik die God toe en wat die God met me doet, dat is wel gedaan. Maar ik zeg erbij, ik pleit op Gods genade. O, mogen dan die God genadig zijn om wat hij mij beloofd heeft in zijn woord. En in zijn waarachtige beloften die in Christus Jezus ja en amen zijn. En waarvan er geen titel en geen jota op de aarde zal kwallen. En dat mogen wij doen. Kom met die beloften des Heren voor de troon der genade. Dat is ruimte en de rijkdom van het evangelie. Dan is het niet waar dat alleen maar een ellendige zondaar gepredikt wordt. Dan is het waar dat tegenover die ellendige zondaar de rijkdom van de Heer Jezus geplaatst wordt. Maar als ik die ellendigheid, uitlandigheid, als ik mezelf niet zie en als ik dat niet laat doorklinken in mijn prediking. Wat moet nou zo'n arme zondaar met zo'n Christus doen? Als hij niet eens weet wie hij zelf is. En daarom moet plaats gemaakt worden voor de Heer Jezus. Ik moet weten waarom de Heer Jezus nodig is. Hoe ik deel krijg aan die Christus Gods. Waarom zijn bloed noodzakelijk is geworden. Opdat het ook mij persoonlijk bedekken. En opdat ik achter zijn gerechtigheid wegschuilen voor die levende en heilige God. En ik het leer bidden, gena, o God, gena, zie hoe een boeteling pleit. En zie nu de liefde God. De zoon zegt, vader, ik heb gezondigd. En zodra die zoon dat zegt, dan schuift, zo te zeggen, de vader de deur van zijn huis open. En dan staat er, en er is een maaltijd. Een feestmaaltijd. Brengt hier, zegt dan de vader, het beste kleed en ook het gemeste kalf. Laat dat geslacht en toebereid worden. En laat ons nou eten en drinken en vrolijk zijn. En dat is een maaltijd voor deze jonge zoon die niets kost. De oudste zoon uit de gelijkenis, we willen dat vanmiddag met elkander zo de Heere wel zien, wil de maaltijd bekostigen. Hij wil het bokje verdienen. Hij heeft zoveel jaren gediend en daar heeft hij er nooit wat voor gehad. Ja, zo kan het ons ook gaan. Wij zitten ook heel graag aan een maaltijd. Ja, maar aan een maaltijd waarop iets staat dat we zelf hebben klaargemaakt. Een maaltijd die ik toch verdiend heb. Dat zit me nou eenmaal in het bloed, dat is nou eenmaal, en nou geestelijk gezegd, dat is nou eenmaal mijn geestelijke toestand. Als ik die maaltijd nog maar klaar kan maken, als ik die nog maar toe mag bereiden, dan wil ik er wel van gaan eten. Maar als ik eten moet, dan een maaltijd die toebereid is alleen maar door de genade Gods, en waar ik moet neerzitten als een uitgeschudde zondaar, zodat ik niets en niets en helemaal niets ben. En hij alles wordt. Dan hebt hij nou weer hetzelfde, mijn broeder en zuster. Dat kan alleen als de genade van God in mijn hart en in mijn leven heeft gewerkt. En al het mijn uit mijn handen heeft uitgenomen. Die verloren zoon heeft niets kunnen meebrengen. En toch mag hij aanzitten. Die maaltijd kost hem niets. Maar al heeft die maaltijd hem niets gekost, die heeft wel wat gekost.
bloed. Het bloed van de Heere Jezus. Anders was er nooit zo'n maaltijd geweest. Als God zijn zoon niet in de wereld gezonden had, dan zouden de deuren van het Godshuis nooit open hebben kunnen gaan. En dan zou er nooit een zondaar zalig kunnen worden. Dus aan mijn uiterlijke godsdienst, aan mijn kerk gaan, het lezen van het woord, het zingen van mijn psalmen, en u gaat me door. En als ik dan zo val in de handen van die levende God, o God, dan wordt de deur van de hel voor mij gesloten. Ik denk de hemel binnen te gaan, maar ik zal met Bunyan gewaar worden, er is ook een weg die leidt van de hemel naar de hel. En daarom moeten wij gewaarschuwd zijn. En ook jonge mensen. Ik wilde dat u dit meenam. En ik wilde dat je deze dingen overdacht. Neem ze mee in alle ernst. Ik zeg ze in alle liefde. En in de oprechtheid van mijn hart. En ik zeg ze tegelijkertijd. Ik hoop dat het mag zijn. Tot de eer des Heren. Er zijn zoveel en buiten de kerk en ook in de kerk. Voor wie de dienst des Heeren een last is in plaats van een lust. Er zijn zoveel mensen voor wie de kerk gaan alleen maar is het volbrengen van een zekere plicht. Niet een openbaring van de rechte honger en dorst om geleerd en onderwezen te worden in de dingen die nodig zijn te kennen tot zaligheid. En dat zal de kerkgang toch eigenlijk moeten zijn, de kerkgang vooral. Omdat daar God het woord gebruiken wil om ons te laten zien. Hoe, niet alleen ik mijzelf leer kennen tegenover de Heere, maar ook wie de Christus is. En hoe ik deel krijg aan de Heer Jezus. Hoe de geloofswerkzaamheden en de geloofsuitingen zijn naar wie Christus Gods. Ik hoop dat ik hier een van de kernen aanraak van het gebrek van menigerlei prediking vandaag. In enig opzicht is er nog wel een prediking die rechtzinnig genoemd kan worden, maar het hart is eruit. En in enig opzicht is het nog zo dat menige prediking niet onaardig is, laat je het zo zeggen. Maar Gods kinderen en zoekende zielen krijgen stenen voor brood en ze worden niet onderwezen. En hoe kom ik nou aan deze dingen? Hoe werkt de Heer nu door zijn geest in het hart? Hoe ligt dat nou bij de mens? Zodat ik mezelf aan het woord dat bediend en gepredikt wordt kan toetsen. En zodat ik dus de maatstaf aangelegd krijg door Gods getuigenis en dat woord alleen. Laten wij niet meer vergeten dat wij een bedriegelijk hart hebben. En er heeft dus iemand tegen mij gezegd, ach, ze hebben tientallen malen tegen mij gezegd, hier in Nederland en ook wel natuurlijk aan de andere zij van de oceaan waar ik verschillende gemeenten gediend heb en waar ik nog altijd bezig ben te prediken. Nou zeggen ze, dominee, maar je mag toch niet twijfelen, dat is toch zonde? Dan is mijn antwoord altijd dit, het hangt er maar vanaf waaraan je twijfelt. Als ik twijfel aan de waarachtigheid van het woord Gods, dat is zonde. Als ik twijfel aan de waarachtigheid van de beloften des Heren, dat is zonde. Maar als ik twijfel als ik dat wat in dat woord geopenbaard wordt en wat ik moet kennen, als ik dat nu wel ken. Zodat ik dus gebracht word ook door middel van de prediking tot een zelfonderzoek. En ik dus de hand in mijn eigen boezem leer steken. En dan straks die hand er weer uit leer halen om te zien of hij nou mijn laatste is, ja of nee. Als ik met deze dingen tot een soort van twijfel kom, dat is geen zonde. Ik geloof het veel sterker te moeten zeggen. Ik meen als we nooit aan onszelf hebben getwijfeld en aan dat eigen hoogmoedige, eigen gerechtige, bedriegelijke hart. In die zin dus, als ik dat nou zelf mij me toegeëigend heb, als ik dat nou alleen maar weet uit kracht van opvoeding en omdat ik grootgebracht ben in het midden van de kerk, omdat ik in een christelijk gezin altijd geweest ben en mijn vader en moeder hebben het gezegd en ik heb een godzalige grootvader of moeder gehad, dat doet er niet toe. En dat ik ook daarom, en dan gaat u maar aanvullen en toe. Nou voelt u toch wel dat ik toch aan deze dingen mag twijfelen. Ik geloof dat hier juist een kernpunt ligt ten opzichte van de geestelijke zaken. Want ik moet ze niet kennen omdat mijn vader het zo zegt. Of omdat mijn moeder het me zo geleerd heeft. Of omdat ik naar de christelijke school geweest ben. Of omdat ik in de kerk heb gezeten. Dan kan het een kennis zijn die alleen hier zit. Maar dan zal ik zal er van doordrongen moeten zijn dat het een kennis zal moeten zijn van het hart, gewerkt door de Heilige Geest, zodat ik gezeten heb aan de voeten van de hoogste profeet en leraar, de Heere Jezus Christus. En dan, ja dan is het ontdekkende woord des Heeren nodig. En niet minder vertroosting door dat woord. Hoeveel mensen zijn er die de ontdekking van het woord niet kennen? Hoeveel mensen zijn er die daarom de rechte vertroosting door dat woord ook niet kennen? Ze hebben het wel over vertroosting. Ja, dat was met die fariseeën ook het geval. Als u met deze mensen had gesproken over de waarheid van het woord Gods, u zou versteld hebben gestaan over de kennis die die mensen hebben gehad. En toch zegt de Heer Jezus, stonden zij er buiten. En dan zegt de Heer Jezus niet, en die kennis van het woord is overbodig. Als die kennis van het woord is niet nodig, dat staat nergens in de Bijbel. Er staat wel in de Bijbel, mijn volk gaat verloren omdat het geen kennis heeft. En al weet ik heel goed, daar wordt gedoeld op de geestelijke kennis van het leven Gods en van het werk des Heeren. Maar ik weet tegelijkertijd dat als de geestelijke kennis is, dat in het Engels zeggen we dat includes, dat sluit in tegelijkertijd ook de kennis met het verstand. Verstandelijke kennis als zodanig is niet verkeerd, is niet zondig, allerminst. Daar moet verstandelijke kennis zijn. De Heere werkt meermalen meest door het verstand, maar het moet meer zakken door het verstand en penetreren tot in het hart, zodat het een zaak wordt van mijn ziel tegenover de Heer. Nou, hoeveel mensen zien vandaag en de dag op zo'n soort van mensen neer? En dan heb ik nog iets, dat is niet alleen nodig om dat te leren kennen voor het eerst, maar dat is nodig om ook te leren kennen bij vernieuwing. Gods kind gaat hier niet vrij uit. Ik zou u willen vragen, zou Gods volk en alle fariseërsmen gestorven zijn? Als u ja durft zeggen, dan zeg ik, u kent uw eigen hart niet. Is er bij hen altijd een ootmoedige kleine gestalte der ziel? Als u ja gaat zeggen, dan zeg ik, u kent uzelf niet, nog het leven Gods. Komen ze altijd met de tollenaarsgestalte voor de Heere, wees mij genadig, o God, wees mij genadig, naar uw goddelijke gunst? Willen ze en kunnen ze altijd maar weer leven, alleen, maar dan ook alleen uit genade? Ach. Ik had een vrouw in mijn gemeente, in mijn tweede gemeente, Enschede, van waaruit ik hier op meermalen op Urk geweest ben. Vroeger ging ik natuurlijk met de boot. En die zei wel eens, dominee, als vandaag in de dag ik op een stoel zit, ze nam ze een heel eenvoudig voorbeeld, heel simpel. En God zet mij op die stoel. Dan gebeurt het dat nog geen 5 minuten of een kwartier later ik al van die stoel af ben. En dan ga ik alweer waar ik zelf naartoe wil. Begrijpt u wat deze vrouw bedoelde? Ze bedoelde heel eenvoudig, we hebben niet alleen maar nodig het werk des geestes eens, maar steeds weer. En als de Heer ons brengt op de levensweg, dan zal hij ons op die levensweg moeten houden. En er ons altijd weer terugbrengen, omdat ik uit mezelf dat niet wil. Dat is de weerstand die steeds in mijn leven opkomt en altijd maar zich tegen die God en het goddelijke werk verzet. Daarom spreken wij, Gode zij dank dat God ons dat leert in de Heilige Schrift, van de onwederstandelijke genadewerking. Die genade kan tenslotte niet weerstaan worden. Ik kan mij verzetten tegen het werk van God en dat doe ik. Met al mijn macht op een vrome of een goddeloze manier. Je kunt dat ook heel vroom doen. Maar God breekt tenslotte het hart en het leven. Ik kan praat gaan op mijn leven, op mijn werken, op mijn gebed, op het leven uit het woord. Je weet al die dingen wel. Ach, we hebben zulke geraffineerd zonder hart. Zelfs zo geraffineerd dat de fariseersgestalte nog bedekt kan worden met een tollenaarskleed. En zo kan ik soms voor de heren komen, dan lijk ik een tollenaar. En in het wezen der dingen ben ik toch nog een fariseer. Nou, ontvangen genade, ik heb het hier niet over de onbekeerde, maar ik heb het hier over Gods volk. Zo kunnen ze nog zijn. Zo is de bediening van de Heere Jezus altijd en altijd weer nodig, zodat ze aan de voeten van die hoogste profeet neerzitten om door hem geleerd te worden. Zo moet die Christus worden, de hoge priester die door zijn heilige geest mij leert en onderwijst. Opdat ik niets anders word dan zonde, zonde, zonde. En ik alleen maar bedekt kan worden met de gerechtigheid van de borg en zaligmaker. Opdat die zaligmaker ook voor mij aan de rechterhand Gods des Vaders staande voor mij bidt en tussentreedt. En omdat ik als een vrucht van dat tussentredende werk des Heren ontvang, wat ik nodig heb van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik, dat hij mijn koning worden, opdat hij mij leiden en besturen, mij bij de hand nemen en mijn leven zo inderdaad mag zijn tot de eer van zijn naam. Deze jongen zegt, ik heb u alle dagen gediend. Gediend, ja dat is wat we achter slotte wel willen. Maar de Bijbel zegt, we moeten niet alleen de Heere dienen, maar het woord des Heeren leert eerst dat ik bediend moet worden uit en door de Heere. En dat ik als ik uit kracht van die bedienende genade uit de volheid des Heeren zou kunnen dienen. En anders zal er van het rechte dienen geen sprake kunnen zijn. Nou, daar hebt u nou uitgetekend het farizeesme in zijn volle geledingen. Ik moet eerst tot niets worden. Zal ik in de Heere zoeken wat ik nodig heb. Och, wat wil ik graag wat voor God zijn en wat wil ik dan graag wat voor God doen. Maar wat God moet voor mij worden in Christus, degene die het voor mij doet. Hij doet het. Hij werkt het. Hij werkt het uit. En ik heb niet anders te gaan dan in de wegen die hij uitstippelt. En dan zeg ik die dingen heel gemakkelijk, zomaar even met mijn woorden. En dan zeg ik een heel simpel en heel eenvoudig Hollands, wat u heel goed begrijpt en verstaan kan. Maar het is niet zo gemakkelijk om het te doorleven. Het is feest in het huis. De maaltijd is aangericht. De gasten zitten allemaal aan en ze eten en ze drinken. Er is er één die er niet is. En die ene, dat is de oudste zoon van de vader. En dat hij er niet is, dat is niet uit een eerste opwelling. Dat is niet een plotselinge reactie bij deze jonge man. Dat was de bewuste keuze van zijn hart. Pertinent wilde hij daar niet zijn. Dat was de ergernis van de fariseer. Dat daar ze zitten te eten met de Heer Jezus. En dat Jezus had. Met al die uit en die verschoppelingen in de maatschappij. Geestelijk heb ik het nou erover. Verschoppelingen, mensen die niks hebben en die alleen maar kunnen leven uit genade. U moet dat goed zien in het licht van de eerste verse van dit hoofdstuk, heb ik daar straks gezegd. De fariseeën murmureerden immers dat Jezus met de fariseeën had. De ergernis van deze mensen is de maaltijd. En ergernis is niet dat Jezus de zondaren vergeeft. Maar hun ergernis is dit, dat Jezus de zondaren zomaar vergeet. Alsof het heel gemakkelijk is, ze hoeven niets te doen. Ze hoeven niets tot stand te brengen. Ze krijgen het alleen maar, wat wij dan noemen, uit genade. Ja, dat is niet maar zo. Dan gaat er heel wat aan vooraf. En dan moet je jezelf verliezen en jezelf verliezen. Dat is, mijn broeder en zuster, een ontzettend ding. Daar ben je niet in een minuut of in een dag, om zo te zeggen. Paulus drukt het in me zo uit, die tekst heb ik vanmorgen ook gebezigd. Ik ben met Christus gekruisigd en ik leef en ik doe niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Maar gekruisigd te worden, dat houdt wat in. En dan zo te sterven, daar hangt de Heer Jezus immers met de spijkers geslagen door de handen. En daar hangt dat hele lichaam, al de zwaarte aan die spijkers. Oh, wat moet dat wat zijn? Ik kan wel trachten dat uit te tekenen met wat woorden en te zeggen. Ik kan het niet, ik voel dat ik er geen woorden voor heb. Ik kan het niet eens doorvoelen wat het is. En toch moet ik zeggen, Heere Jezus, wat hebt u toch willen doen? Opdat zondaren tot zaligheid willen gebracht kunnen worden. En dan is het niet alleen dat hangen aan het kruis, maar dan dat de toren van God over hem losbreekt. Van die rechtvaardige rechter in de hemel. En dat hij uit de angst van de ziel eruit roept. Met de bange klacht, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Waarom? Omdat die God zou kunnen komen tot mensen die verlaten moeten worden. En die weggeworpen moeten worden tot een eeuwigheid. Maar dat hij ze zou kunnen trekken tot zichzelf. En zou kunnen verenigen met zichzelf. En dan moet u het mooie zien in deze gelijkenis ook weer. Voor de tweede maal op een dag gaat de vader naar buiten om een verloren zoon te zoeken. Eerst was het de jongste zoon, hij stond daar al. En hij zag al uit dat de jongste zoon af hij ook kwam. Maar nou doet hij meer. Nou zitten ze dan de maaltijd met elkaar en ik zeg die ene die is er niet. En die dwaalt daar buiten om, dat is die oudste. Verstrikt in de hoogmoed van zijn hart. Hij wil niet naar binnen komen. Maar als hij niet naar binnen wil komen, wel, dan gaat de vader naar buiten. Het feest roept hem, de muziek speelt, de zang is daar. Het is niet voldoende. Nou, dan zal de vader zelf hem gaan roepen. En dan worden de handen van de vader naar hem uitgestoken. De ogen van de vader spreken van liefde. De stem van de vader, en daar hebt u weer een klein element waarover u misschien vaak heen hebt gelezen, maar waarop ik toch even goed wil wijzen dat u er goed van doordrongen bent. Wat het wil zeggen voor deze man en ook voor ons. Daar zegt de vader niet ellendeling, maar daar zegt de vader, en dat klinkt uit het hart. De liefde kind, zegt hij. Het is zijn kind. Zijn kind dat niet wil wat de vader wil. Zijn kind dat hem de rug toekeert. Nooit heeft een vader zo aan de voeten van een kind gebedeld, durf ik zeggen. Hij zou dat kind wel in zijn huis willen trekken en aan de maaltijd willen zetten. Hij zou hem niet minder dan de jongste zoon in zijn armen willen nemen en hem aan zijn borst willen drukken. Zo'n kind, kom dan toch en geef het toch op. Laat die weerstand toch gebroken worden. De maaltijd is ook voor u. Daar hebt u het evangelie, mijn broeder en zuster. Ik heb het met veel woorden niet eens meer te zeggen. Zo komt de Heer ook tot ons als hij ons roepen gaat tot bekering. En tot waarachtige wedergeboorte. Wij zijn toch in die zin kinderen, dat is verbonds kind. Maar kinderen die niet aan willen zitten aan de maaltijd die de Heer heeft aangehaakt, dat is het ontstellende. Ik ben een kind uit kracht van het verbond voorwerpelijk, uitwendig. Maar ik ben geen kind wat mijn hart betreft. Mijn hart staat er buiten en mijn ziel staat er tegenop en mijn vuist barkt tegen mijn vader. En ik zeg, vader, ik wil niet in dat huis en ik wil zo niet aan de maaltijd zitten. Als ik het nou verdienen kon en als ik nou met de werken van de wet zou kunnen komen, ja, dan zou ik daar willen zitten. Maar nu wil ik het niet en daarom... En nou voelt u de geweldige tegenstelling die deze tekst beheerst. Eerst wat deze zoon allemaal zegt. En dan wat de reactie van de vader erop is. De zoon slaat in feite de vader in zijn gezicht. En hij ziet verachtelijk op die vader neer. Dat is wat wij durven te doen met de levende God. En dan draait hij zich om en dan gaat hij hooghartig en hoogmoedig weg. En laat zijn vader daar staan. Dat is wat u en ik hebben gedaan in paradijs. Dat is wat u en ik nog altijd doen. Uit kracht van onze verdorven natuur. En de vijandschap van ons hart tegen die zoekende. en die belovende God. Maar dan gaat die vader die zoon achterna. Niet om de vuist op te heffen en deze jongen als een hond neer te slaan, dat had hij verdiend. Ook niet om hem met bittere verwijten naar het hoofd te slingeren. Nee, maar om zijn vaderhart nog weer open te leggen. In dat ene woord dat uit zijn mond uitkomt, kind. Hij heeft deze jongen niet gekust. Dat staat er wel van de jongste zoon. Maar niet van de oudste. De jongste was smerig, hij stonk van de zwijnen en de zwijnentrog. En toch kuste de vader hem nadat hij hem omarmd had. Omdat die jongen gezegd heeft, vader, ik ben schuldig. Ik heb gezondigd tegen u. Ik ben niet waardig om uw kind uw zoon genaamd te worden. Hier kan de vader niet kussen. Omdat die zoon niet voor hem neervalt. Omdat die zoon zijn schuld niet ziet. Omdat die zoon hem de rug toekeert. Hoe zou die vader hem nou kunnen kussen? Terwijl hij van hem af loopt. En terwijl hij zijn vader nog meer en minder behandelt dan hij ooit gedaan heeft. Voelt u hier, mijn broeder en zuster, wat dat betekent? De bedoeling van deze gelijkenis is, denk ik, wel min of meer duidelijk geworden. En nou keer ik naar mijn begin terug. De vader is een centrale figuur in deze gelijkenis. Het gaat hier in deze gelijkenis om de Heere die heel de dag zijn handen bezig is uit te breiden tot een wederstrevig volk, zoals ik het lees in mijn Bijbel. Onwillige kinderen loopt hij als het ware achterna. Hij maant ze, hij waarschuwt ze, hij klopt aan de deur van het hart. En nog zoveel meer dingen die hij ook doet bij u en bij mij. Jonge mensen, luister naar de stem van die levende God. Geef er toch gehoor aan. Nou zult u zeggen, ja, maar hoor eens, ik kan mijzelf niet bekeren. Dat is toch immers het werk van God zelf. Dan zeg ik, ja, dat is het inderdaad. Maar er staat nergens in de Bijbel dat u zult kunnen verschuilen achter uw onwil of uw onmacht. U bent zoiets geschapen zoals u bent, dat is uw eigen werk. Jonge mensen, laat dat even goed dat je door mogen dringen. Als je gaat zeggen, ik ben onwillig en ik kan het niet, dan zeg ik, u hebt gelijk, maar dat is uw schuld. U hebt u zelf zo gemaakt. En dan zeg ik er nog wat bij ook. Dan zeg ik, nou kan u het niet en nou wil u het niet. Maar hebt u de verbondsbelofte. En in die verbondsbelofte en in het woord als hier een staat. Dat die God wel wil wat u niet wil. En dat die God kan wat u niet kan. Dat hij zo gewillig is dat hij zijn eigen zoon gezonden heeft naar deze aarde. Daar hebt u de manifestatie van de nederbuiging van God tot een schuldige slacht. En als ik niet daar kom waar ik komen mag en komen moet. Dan zal zelfs dat kruis van de Heer Jezus nog tegen mij getuigen. En dat bloed, dat zal nog tegen mij getuigen ook. In een andere zin zal het dan bewaarheid worden wat Israël alleen al zei. Toen het daar stond voor de troon van Pilatus en Jezus daar stond. Zijn bloed komt over ons en onze kinderen. Dan in de zin van, niet als verzoening. Niet als het wegnemen van mijn zonden en schulden. Maar in de zin van als een getuigen tegen mij. Met het woord kind op de lippen doet hij een beroep op het onwillige hart. Is er als het ware, ik durf het al zo te zeggen, de stormloop van God in zijn woord en in zijn evangelie op ons. Dat harde hart toch maar doorbroken zou kunnen worden. En als er dan voelen, we kunnen niet. Werpen wij ons dan voor de Heere neer die het wel wil en kan. Dat woord God is als een vuur. Dat zelfs een ijskoude hart, dat nog kouder is dan ijs zelfs, kan verwarmen en doorgloeien. Weet u wat hier staat in dit gedeelte? Dat heeft altijd mijn aandacht getrokken. Er staat hier, en hij bad hem. Dat is niet overdreven of te sterk gezegd. Dat is de welmenende stem van het woord en het evangelie Gods. Dat is de lokstem van het evangelie. Zo zijn we dan gezanten van Christus wegen en wij bidden u. Als we God er ons baden, laat u toch met God verzoenen. De Heer zet de deuren van zijn huis wagenwijd open. Het is er feest en de maaltijd is aangericht en hij nodigt. En hij zegt, kom nu, want ik wil dat hart wel verbreken en ik kan het wel verbreken. U kunt zo diep niet gevallen zijn, u kunt zo grote vijand niet geworden zijn van mij en van mijn werk. Of ik kan een vijand veranderen in een vriend en ik kan een vloeker veranderen in een bidder. Ik kan het maken dat een zuchter en een worstelaar aan de troon der genade. En dat de Heer het meent, nog weer zeg ik, let op het kruis van de Heere Jezus. En tenslotte, hij zegt, ach kind, al het mijne is in me zet uwe. De jongste zoon heeft in zijn dwaasheid al die tijd in het vaderhuis gemist. En de oudste mocht altijd thuis zijn. In de onmiddellijke nabijheid van de vader. De vader wil wel weer zeggen, dat moest je toch tot een wilde geweest zijn, dat je alle dagen bij me zou kunnen zijn. Dat moest je toch tot een rijkdom geweest zijn, en die rijkdom had je toch moeten waarderen. Want je weet het toch dat mijn liefde uitgaat naar je, en je hebt die liefde niet gewild, en je hebt die verworven. En daarom zegt de vader, alles wat ik bezit is toch eigenlijk het uwe. Dat is in de belofte ook voor ons. Maar nu moet die belofte worden verwerkelijkt, gerealiseerd, uitgewerkt in ons leven. Wat wilde deze jongen toch meer? Maar ach, die zoon waardeert het niet. Hij kent de vreugde er niet van. En zo was het met de fariseeën. Ze waren verbondskinderen. Ze hadden het teken en zegel des verbonds. En ze gingen met de belofte des Heren door het leven. En ze wilden niet ingaan. En ze wilden niet zalig worden door genade. Ze weigerden om zondaar te worden. Ze wilden geen genadebrood eten. Ze wilden van hun hoogte niet af. Ze wilden niet in het dal van de ootmoed. U en ik, zijn wij zo gewillig in het dal van de ootmoed te buigen? Zijn wij zo gewillig om van de hoogte der bergen af te komen? Helemaal niet. Dat is ook het werk des Geestes Gods. Als één ding duidelijk is geworden in deze gelijkenis, dan is het dit, denkt me toch wel. Dat de bekering van de oudste zoon heus niet gemakkelijker is, ik spreek heel menselijk natuurlijk, dan de bekering van de jongste. Verlost te worden van onze zonde is gemakkelijker dan om verlost te worden van onze deugden en de werken der wet. Wij blijven eerder uit het huis des vaders als een fariseer dan als een zondaar. En dat kunt u vandaag aan alle kanten opmerken. Want wie zichzelf kent als een mens die alles verzondigd heeft, die heeft één ding te doen. Dat is natuurlijk een vrucht van genade, verstaan we wel. Maar die heeft alleen terug te keren. Maar wie roemt in zijn eigen deugden en die een christenmens is en maar ook niet meer, die moet twee dingen doen. Die moet terugkeren tot de Heere. En dan zal hij al zijn deugden en al zijn werken en alles wat hij is en wat hij heeft ook nog moeten verliezen. Zodat hij als een naakte, uitgeschudde, hulpeloze, ellendige mens voor God komt te staan. Nou, welke rechtvaardige mens wil dat nu doen? De fariseer moet fariseeraar worden. En tot een tollenaar worden gemaakt. De vader heeft de jongste zoon alleen maar behoeven te kussen. Maar de oudste zoon, staat er duidelijk, moet hij eerst verbidden. Hij bad. En toen is de vader, ik spreek heel menselijk, toen is de vader aan kussen heen niet toegekomen. Omdat die zoon niet wilde gebeden zijn. En dan vraag ik u, mijn broeder en zuster, en ook onze jonge mensen, jongens en meisjes. Waar is nou uw plaats in deze gelijkenis? Nou zegt u misschien, ja, deze gelijkenis is eigenlijk niet af. Want ik weet helemaal niet eens hoe het met die oudste zoon is afgelopen. Die gelijkenis breekt zomaar af en daar sta je. Inderdaad, dat is waar. Maar dat is niet het gebrek in deze belijdenis, in deze gelijkenis. Dat is juist het mooie. Want wat is het slot? Een vader die met uitgestoken handen een onwillige zoon oproept en achterna loopt. Een vader die zijn grote liefde openbaart in de Heer Jezus. En die het de mens toeroept, ik zeg het nou in het algemeen. O, alle eenden der aarde, kom toch tot mij. Zoek het toch bij mij en word toch behouden om uzelfs wil. Het slot van deze gelijkenis. De uitgebreide arm van Gods in de Christus. Die zichzelf aan het kruis heeft laten nagelen terwijl hij zegt. Wend u naar mij toe. O alle eenden der aarde, want ik ben God. En niemand meer. Hebben wij dat leren doen? Hebben wij ons naar die God leren wenden? Hebben wij onze knieën leren buigen, onze harten leren uitstorten? Hebben wij leren kermen en zuchten aan de troon der genade, zou ik willen zeggen? Hebben wij die lieflijke stem des Heren gehoord hier van binnen? Is Gods gunst afgedropen uit die doorboorde handen van de Heere Jezus? Heb ik de veiligheid en het behoud van mijn leven onder die doorboorde handen van Jezus gezocht? Heeft de Heere Jezus zichzelf als een bedekking aan me weggeschonken, zodat ik kan staan voor die rechtvaardige rechter van hemel en aarde? O Gode, zij dank, Heer, ik kan zeggen, wat zijt gij groot en wat zijt ge goed. En wat is uw weldadigheid en uw trouw oneindig. Dat alleen kan en zal het behoud van een zondaar zijn. Amen. Wij zingen met elkaar op Psalm 119 en daarvan vers 83.
barmhartige en genadige Heer. En genadige Heere, wij komen aan het einde van dit onze samen zijn uw naam herkennen voor wat ge ons hebt willen schenken, vanmorgen en ook in deze ogenblikken. We hebben geluisterd naar uw woord, maar laat het zo mogen zijn dat dat woord niet zij een reuken des doods ten dode, maar een reuken des levens ten leven. Kom er zelf in mee en heilig het aan ons verstand en aan ons hart. En laat de vrucht van de bediening des woords, niet alleen van vandaag, maar van altijd, ook in het midden van de gemeente worden gezien, niet alleen bij de ouderen, maar zeker niet in het minst bij onze jonge mensen, bij onze jongens en meisjes. Werk in hun harten ook. Bewaar ons in deze tijd van afval en achteruitgang bij de eenvoudigheid der schriften, bij de waarachtigheid van uw woord. Dat is de basis, dat is het fundament en ook alleen waarop we kunnen en we mogen staan. Nog weer bidden wij van u dat ge de gemeente gedenken wilt met de ambtsdragers en de dienaar des woords. We vragen ook dat ge ons, als we over een paar dagen weer zullen vertrekken naar onze eigen bestemming, dat ge ons in veiligheid over de oceaan wilt brengen en weer thuis wilt brengen in het midden van de gemeente. En van de gemeenten die we steeds nog dienen. Wij vragen van u, bescherm ons. O God, gij hebt toch alles in uw hand. Waak ook over ons. En maak alle dingen wel ook in de toekomst. En geef dat we van elkander het goede mogen vernemen. En wie weet of in de toekomst hier op aarde elkander nog eens weer zullen zien. Gij weet het. En wij geven het in uw handen. Wij vragen van u, vergeef onze zonden. Delg uit onze schuld en onze misdaden, om Jezus wil alleen. Amen. Laten wij nu met elkaar zingen op Psalm 19 en daarvan het 7e vers. Psalm. Ontvang nu de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.